Welkom bij de Kanemi podcast seizoen 3. Vanuit de Kanemi studio zijn hier Rob Sluiter en Rubert Konijn.
Ja Rob, daar zijn we weer. Welkom aan alle luisteraars. We hebben een volle show. We hebben wel even gedacht, waar gaat het nou over? Wat is het thema van deze show? Want het was de afgelopen tijd wat saai weer.
Nou, daar ben ik het niet mee eens. Er zijn genoeg onderwerpen en dat zullen we straks zien. Denk bijvoorbeeld aan Saharazand.
Ja, precies. Voor de Kanemi is het nooit saai weer. Dus daar gaan we het over hebben. In de vorige aflevering hebben we het gehad over droogte en het neerslagtekort. En wat je daar automatisch ook voor krijgt, zijn natuurbranden. Dat is een toenemend risico van de opwarming van de aarde. En daar gaan we bij stilstaan.
Ja, daar gaan we mee praten met eigenlijk twee KNMI-collega's. Collega Lonen komt straks in de studio. En we hebben Jouke de Baar. Die gebruikt daar zelfs AI voor.
Oh, dat is interessant. Maar wat ik eigenlijk nog even wil, is terugkomen toch op de vorige uitzending. Want dan hadden we het over de winter. Was die warm of niet? En we hadden het met Arnold van Vliet over de vraag dat het steeds vroeger lente wordt en de planten steeds vroeger gaan bloeien dan vroeger. Maar dan heb je altijd de vraag, waar vergelijk je dat mee, dat het vroeger is of in het klimaat? En dat is toch wel een interessante vraag eigenlijk. Want hoe bekijken wij daarna op de KNMI?
Ja, en daar hebben we best wel veel vragen over gehad. Hè?
Ja, en commentaar.
Want wij gebruikten vroeger altijd de klimaat normaal. En dat normaal was dan het langjarig gemiddelde over de afgelopen 30 jaar. Die moet je even onthouden. Maar het klimaat is eigenlijk helemaal niet normaal. Dus je zult KNMI'ers, maar ook bijvoorbeeld weerpresentatoren, dat woord eigenlijk niet meer horen gebruiken.
Nee, dat woord is in de ban gedaan, hè? De klimaat normaal.
Ja, en eigenlijk wil ik dat ook wel een beetje vergelijken met een kikker. Het voorbeeld van het kikkertje dat in de pan zit en waar het water langzaam wordt, het gas wordt opgedraaid en het watertemperatuur toeneemt. We zitten er met elkaar in en wij vinden dus steeds iets normaal wat niet meer normaal eigenlijk is. En daar is een heel mooi Engels woord voor, shifting baseline syndrome. Denk even aan onze opa's en oma's die zeg een halve eeuw geleden leefden. Als het dan een keer 15 graden eind februari was, nou dat was ongehoord, dat kwam nooit voor. Ja. En ik heb nu afgelopen week gehoord, toen was het zeg maar begin maart, was het een graad of 17. Toen viel het even een beetje tegen met de zon. Huh. En toen kreeg ik dus echt al mensen die zeiden, valt een beetje tegen hè, vandaag. Dus de bottom line is eigenlijk dat we eigenlijk altijd in ons leven vergelijken met wat we zelf hebben meegemaakt in een hele recente periode. En daar is het zo belangrijk dat het KNMI ook hele lange reeksen bijhoudt. En om ook te laten zien dat er wel degelijk ongelooflijk veel verandert. En dat willen we ook in de toekomst steeds meer als KNMI naar buiten gaan brengen. Om te laten zien dat wat wij nu normaal vinden helemaal niet normaal is.
Dus we gaan het in de toekomst wat vaker vergelijken met de temperatuur van meer dan 100 jaar geleden. En we gaan het niet meer over het normaal hebben, maar over het klimaatgemiddelde of het.
Precies dat.
Ja. Ja, Rob, ik zei het al een beetje in de inleiding. Het was een beetje saai weer. Gelukkig geen gevaarlijk weer, want we hebben in het begin van het jaar heel veel codes oranje gehad. Maar het was warm voor de tijd van het jaar, maar de afgelopen dagen was het ook behoorlijk mistig. En die mist had soms een wat gele en bruine kleur. Wat is er aan de hand, Rob?
Ja, heel opvallend was dat eigenlijk wel. En het deed mij zelfs een beetje terugdenken aan het woord smog. Dat is een Engels woord. En dat is eigenlijk een samenvoegsel van smoke en fog. Typisch iets uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Dat je zeg maar een mistsituatie had. En er was zoveel industrie en kolenstook dat er allerlei vieze deeltjes in de lucht kwam. En dan had je een hele vieze brei aan een gelige mist. En dat had ook grote gevolgen voor de gezondheid.
Ja, ik weet er alles van. Ik heb 5 jaar in Peking gewoond, begin 2000.
Daar speelt het nog steeds wel. Ja. En eigenlijk leek deze situatie daar wel een beetje op. Want we hadden zeg maar heel weinig wind. Er werd heel weinig doorgemengd, zeg maar, die lucht. En het was heel vochtig. Dus er ontstond sowieso mist. Maar het grappige was dat er ook sprake was van heel veel Sahara-stof, zand in de lucht. En dat mengde zich eigenlijk een beetje door die mist heen. Nou, daarbij kreeg je ook nog dat door dat ongelooflijk warme weer waar we het met Arnold over hadden verleden keer, er heel veel pollen al in de lucht waren. Doe daar ook nog een beetje zuidoostenwind bij en je krijgt de troep vanuit industriegebieden zoals het Roergebied. En dat mengsel, ja, dat leek een beetje soms gelig zelfs, vond ik. Het was een beetje een vettige lucht. Dat is zeg maar de verklaring ervoor dat er allerlei troep in die mist is terechtgekomen die uiteindelijk maakte dat ik het zou noemen, ja, het leek wel heel erg op smog.
Ja, en niet per se gezond om hard te lopen. Maar wel mooie zonsondergangen, toch?
Als het dan even was opgeklaard en de zon komt door, dan heb je al die deeltjes, al die Sahara-stofdeeltjes in de lucht. En die zorgen dan wel voor die prachtige, mooie rode zonsondergangen.
En lange rijen bij de wasstraat om het Sahara-stof er weer af te
van je autootje te krijgen, ja.
In het vorige seizoen van de podcast, de Early Warning podcast, hebben we het vaak gehad over handelingsperspectief. Niet what the weather will be, maar what the weather will do. En daar is steeds meer aandacht voor. Maar wat Rob, wat je even uit moet leggen misschien, is waarom dat bijzonder is voor het KNMI.
Ja, want het is nog niet zo lang geleden dat het KNMI zei in de berichtgeving, het gaat morgen 100 kilometer per uur waaien.
Ja.
En dan zat iedereen van, oké, dat is ongeveer zo hard als ik in de auto zit. Maar wat betekent dat dan voor mij? Kan ik daar wat aan doen? Hè? Wat is mijn handelingsperspectief? En wat is de impact? Wat zijn de gevolgen als ik niks doe? Dus dat is steeds belangrijker geworden in al het werk wat het KNMI doet. En ook in hoe wij die boodschap zeg maar naar buiten brengen. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat de ellende die het weer kan veroorzaken, de impact, zo laag mogelijk blijft.
Ik hoor ook wel vaak het voorbeeld van een grote sneeuwbui op zondagavond op de Veluwe. Nou, dan is iedereen helemaal blij en gezellig en we gaan sleeën en doen. Maar een grote sneeuwbui maandagochtend op de ring van Amsterdam.
Ja, dan staat alles vast, dan heb je ontwrichting.
Heb je een ontwrichtende situatie en dan moeten we ook een andere code afgeven.
Precies
dan
dat.
Voor die zomer, voor die sneeuwbui op de Veluwe. En daar gaan we het over hebben nu.
Ja, we hebben in de studio een collega van ons, Jouke de Baar. Jouke houdt zich bezig met impactmodellering. Jouke, stel je eens voor.
Ik ben Jouke. Ik werk nu 5 jaar bij het KNMI. Daarvoor ben ik begonnen als natuurkundige. Toen lucht- en ruimtevaarttechniek. Toen scheepsbouwer. En nu hier terechtgekomen. Ja, om eigenlijk wat te doen voor de hele samenleving. Dus dat is wat ik probeer.
En we noemden het net al, hè, de relatie tussen weer en de impact. Als het glad is, heb je meer ongevallen. Uiteindelijk kun je zoiets modelleren als je heel veel data hebt. Kun je eens uitleggen hoe jouw werk nou eigenlijk in elkaar steekt, wat jij daar doet?
Ja, de datakant ervan is dat we niet alleen kijken wat is het weer, maar ook wat betekent dat met name, wij kijken vooral naar de hulpdiensten. Dus wat we dan bijvoorbeeld doen is dat we met het NIPV in gesprek gaan en van hun een dataset krijgen hoeveel natuurbranden zij per dag gehad hebben over een periode van meerdere jaren. En dat aantal dagelijkse natuurbranden leggen we dan naast het weer wat op die dag gemeten is. En dan proberen we de relaties te vinden daartussen. En dan zien we bijvoorbeeld dat als het een tijd lang niet geregend heeft en dan op de dag zelf heel warm is en lage luchtvochtigheid, dat we meer branden zien.
Dus je hebt een enorme berg aan gegevens die je van een partner zeg maar krijgt. In dit geval voor wat betreft natuurbranden. En je koppelt dat eigenlijk aan alles wat wij weten over het weer. En dat gaat in een soort wiskundig iets, AI.
Ja.
Hoe moet ik me dat voorstellen dan?
Nou, dat is heel leuk, want je begint bij elkaar te zitten met vakmensen op gebied van weer. En vakmensen die heel veel weten van vuur en van natuurbranden. En dan gebruik je die AI eigenlijk om even te vergeten wat je aan kennis hebt en even naar die data te kijken en uit die data te analyseren wat er nou eigenlijk gebeurt. En aan het einde van die analyse krijg je heel vaak een beeld wat heel verbindend werkt tussen dat vakmanschap van de natuurbrandspecialist en van de brandweer en het vakmanschap wat wij hebben. En dan eigenlijk gebruiken we die data en die AI om die twee vakgebieden dichter bij elkaar te brengen.
Volgens mij heb je het ook gedaan met de politie, hè?
Ja, daar zie je dat ook.
Hoe ging dat?
Nou, ik ben daar begonnen gewoon met meelopen. 5 keer een dag op het hoofdbureau in Den Haag gezeten.
Oh, mooi zeg.
Een keer in een politieauto mee met wat spoedritten. En op een gegeven moment komt dan die data en dan zie je inderdaad op wat voor dagen er meer spoedritten zijn, op wat voor dagen spoedritten langer duren.
Wanneer zijn er meer spoedritten dan? Noem eens wat.
Bijvoorbeeld als het heel warm is en hoge luchtvochtigheid, dan zie je dat wel gebeuren. Maar eigenlijk zijn die effecten zo complex dat je dat echt van geval en van dag tot dag, elke dag is anders. En daar is die AI juist zo krachtig voor, om die complexiteit te vatten.
Hey, ik hoorde jou net eigenlijk al zeggen van wat heel belangrijk is met dit soort werk, is dat je met degene die de data heeft, hè, dus die uitdrukker van de politie, dat je daar heel lang mee samen gaat zitten om elkaar gewoon te leren kennen, elkaars vakgebied, om samen zeg maar tot zo'n model te komen.
Ja, dat is het interessante, want we denken nu aan AI van dat geeft de enorme mogelijkheden. En dat is ook zo. Het is heel krachtig, maar wat je tegelijkertijd steeds meer ziet als je met mensen praat, is dat dat nooit dat vakmanschap kan vervangen van iemand die al jaren met een blauwe licht naar branden toe rijdt. Of dat vakmanschap van iemand die al jaren op straat loopt. Het is nooit een vervanging van dat vakmanschap bij de politie en bij de brandweer. En ook niet het vakmanschap van de mensen op onze weerkamer. Maar je kan dat wel ondersteunen. En die dialoog tussen die mensen die echt wel weten wat ze doen, die dialoog en die communicatie tussen die mensen, die kan je beter maken.
Want je noemde het voorbeeld van natuurbranden.
Ja.
Ik weet toevallig, omdat ik op de KNMI ook werk, dat je daar best ver in bent. En je hebt heel vaak met die mensen gesproken. Wat voor product begint daar dan nu te ontstaan? Wat voor dienstverlening zie je daar?
Nou, wat we hopen dat dat volgende week draait. Dus dat is wel heel spannend. En dat is echt, denk ik, een wereldprimeur. En wat we dan maken.
Oh, we hebben een wereldprimeur.
Ja.
Geweldig. In de podcast.
Cliffhanger.
Ja. Nou komt
we gaan het volgende week zien. Is dat we dan niet alleen een verwachting hebben wat voor een weer het de komende 10 dagen wordt in Nederland. Maar ook maandag verwachten we 1 tot 3 branden. Dinsdag 2 tot 5. Woensdag 2 tot 3. En ook nog de duiding daarbij van welke elementen van het weer komt dat. Omdat het warm is, komt dat door het neerslagtekort.
En dus de ik noem maar even de brandweer, het is vast veel ingewikkelder. Ja. Die zien dan zeg maar jouw verwachting, om het zo te zeggen. En dan kunnen ze daar alvast rekening mee gaan houden van, joh, weet ik veel, over 5 dagen is er een situatie dat we wel eens heel veel ellende kunnen voelen.
Ja, dat ze het heel druk krijgen. En die brandweer bestaat voor een groot deel uit vrijwilligers. En ze kunnen ook hulp krijgen van Defensie bijvoorbeeld met blushelikopters. En hoe eerder ze zo'n piek aanzien komen, hoe eerder ze ook beslissingen kunnen nemen.
Is dat model al gevalideerd? Heb je al in het verleden gekeken hoe goed het het doet?
Ja, dat is eigenlijk iets wat we altijd met AML doen. Dat we kijken hoe goed werkt dat model.
Ja.
En ik vind dat wel een leuke vraag. Want het leuke van echt aantallen branden een verwachting geven. Het leuke daarvan is dat je het verkeerd kan hebben. Als je gewoon zegt er komen veel branden. Ja, hoe weet je dan of het klopt of niet?
Ja.
En het leuke als je zegt echt we verwachten 3 tot 6 branden. Ja. Als er 8 zijn, ja, dan klopt het niet. En dat zeggen we wel eens van als je niet kan laten zien dat het niet klopt, dan heb je er ook misschien minder aan. Dus juist dat idee dat het af en toe niet klopt, dat maakt het ook heel krachtig. Want dan kunnen we ook zien hoe goed het werkt.
Ja, dus garanties uit het verleden zijn een goed, goed gevoel voor de toekomst.
Ja.
Ja, dat vinden wij dan heel mooi. Hè? Natuurbranden zijn niet mooi, dat wil ik toch wel even gezegd hebben.
Ja.
Hey, en over die toekomst gesproken, Jouke. We hebben daar nu de eerste ervaringen mee. Hè? We doorlopen een aantal pilots, zoals dat dan zo mooi heet. Hoe zie jij dan die toekomst, gezien ook het steeds krachtiger worden van al die modellen, die wiskundige modellen, dat AI waar je mee werkt. Als jij een aantal jaren vooruit kijkt, hè, eigenlijk werk jij aan een veilig Nederland, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Want hoe eerder dat je weet dat er wat kan gebeuren, hoe eerder je ook erop kunt handelen. Hoe zie jij die toekomst voor je op dit vakgebied?
Ik denk waar we nu zitten in dit vakgebied, kijken we toch nog vaak naar één weer fenomeen en één soort impact. Hè? Bijvoorbeeld als het hard waait, waaien er bomen om. En we hebben net eigenlijk die shift op het KNMI gemaakt dat we naar een combinatie van weersfactoren kijken, maar ook naar meerdere typen impact. En we hebben in Nederland een enorm mooi systeem van meldkamers en veiligheidsregio's met de hele goede samenwerking tussen politie en brandweer en ambulances, dat is echt heel waardevol. Zeker als je in andere landen kijkt, hè, hoe we dat in Nederland coördineren, die hulp inzet, is echt schitterend. En ik denk dat we als KNMI in een positie komen waar we met die impactverwachtingen ook kunnen zien dat er dagen aankomen, dat zien we eigenlijk al in het verleden, dat zowel de brandweer als de politie, als de ambulances, dat die op meerdere typen impact het allemaal op dezelfde dag een piek ervaren. En ik denk dat dat de toekomst is. Dat we zo'n
wij in het ecosysteem ook op die manier mee kunnen draaien.
Dat we het op die manier ondersteunen. En dat we niet alleen zeggen van het waait hard, dus er gaan bomen omwaaien. Maar dat we dat hele mooie samenwerkende ecosysteem van hulpdiensten, dat we dat echt in de breedte kunnen ondersteunen.
De grootste impact gaat natuurlijk ook gebeuren als er veel dingen tegelijkertijd misgaan.
Ja,
hè?
Dat is het. Als meerdere dingen tegelijk misgaan, ja, dan moet er opeens, dat geeft een enorme druk op coördinatie van verschillende inzetten, communicatie. En ik denk, als we dat kunnen ondersteunen,
Moeten we alleen nog een mooie woord voor impact vinden. Want het is ook Engels, hè? Hebben we dat niet?
Ja.
We gebruiken het altijd, maar we zoeken naar een ander woord. Ja. Misschien moet het gewoon een Nederlands woord worden.
Ja, dan gaan we op. Ja, toch nog wat onderzoek te doen dan.
Ja, ik vind het een prachtig verhaal, Jouke. En als ik dan hoor hoe wij zeg maar steeds meer in die al die cascades van impact gaan zitten.
Ja.
En daar onze rol kunnen gaan spelen als KNMI. Dan denk ik dat jij een heel leuk vak hebt.
Ja, het is heel mooi. En ik denk, maar het is denk ik ook belangrijk om de kracht te zien van wat we hebben in Nederland. Hè? Echt die samenwerking tussen die hulpdiensten. Ik heb ook op zo'n meldkamer meegelopen. Als je ziet hoe we dat doen, daar zijn we gewoon best wel goed in. En ik denk dat het ook een kwestie is van zien dat we dingen goed kunnen en die nog beter maken.
Ik ben er enthousiast over.
Mooi.
Dankjewel, Jouke.
Nou, we hebben weer een briljante vraag van de luisteraar. In dit geval van Mandy uit Tilburg. En ze stuurde in: ik hoorde over een pyrocumulus tijdens natuurbranden. Een wolk, wat is dat en hoe kun je dat zien?
Ja, nou, ik hoop eigenlijk dat we die in Nederland niet te veel gaan zien, maar dat zal ik zo gaan uitleggen.
Noem het nog een keer.
Pyrocumulus is een samenvoegsel van pyro, vuur, mm-hmm. cumulus, stapelwolk. Dus eigenlijk boven hele intense branden, natuurbranden, daar krijg je zoveel opstijgende lucht dat daar uiteindelijk een stapelwolk boven zo'n brand kan ontstaan. Iets wat we met name in het buitenland regelmatig zien.
En in Zuid-Frankrijk.
Ja, bijvoorbeeld.
Mandy was ook in Zuid-Frankrijk. Hè?
Komt
ja.
ze daar vandaan?
Ja. Okay. Nee, ze was daar op vakantie.
Ze was ja. op vakantie. Ja, dus daar wordt dat al vaker gezien. En het vervelende van is, die wolk die zuigt als het ware zoveel lucht naar die brand toe, dat er rond die brand ook een versnelling gaat plaatsvinden. Je krijgt gewoon de wind die naar die fik toe gaat staan. Dat hoor je ook vaak in het nieuws. Hè, door de aanhoudend harde wind natuurbrand moeilijk te bestrijden. Nou, in ieder geval,
dat is een wind die zelf opgewekt wordt door die
door die wolk eigenlijk. Een soort circulatie die rond die bui of rond die wolk ontstaat. Als die wolk maar groot genoeg wordt, kan er zelfs regen uit gaan vallen. Dan is de cumulonimbus.
Nou, dat is handig.
Ja, een klein beetje. Okay. Maar de bliksems die daarbij zitten, zouden bijvoorbeeld ook weer nieuwe branden kunnen ontstaan.
Ja.
Maar er zit één heel groot gevaarding aan een pyrocumulus. En dat is uit het buitenland wel bekend. Je krijgt, als die pyrocumulus overdag is ontstaan tijdens een fikse brand, krijg je dus een circulatie naar die wolk toe. Maar 's avonds zie je regelmatig dat zo'n wolk op een gegeven moment instort.
Het is eigenlijk jammer dat de luisteraars je handen niet zien, hè? Want het draagt een hoop bij.
Nou ja, dan krijg je dat die circulatie tot een einde komt. Die lucht stort in. En die wolk die stort als het ware in. En dan krijg je op een gegeven moment dat er zich lucht weer naar beneden begint te bewegen. Dat weer zakt. En dan krijg je dus aan bij die brand, zeg maar, dat plotseling het vuurfront, de richting waar dat heen beweegt,
ja?
doordat de windrichting verandert, omdat die lucht omlaag komt, ja? het vuur ineens een andere richting op kan gaan bewegen.
Oh.
En dat is erg gevaarlijk, want dan is bijvoorbeeld de brandweer bezig met de bestrijding van zo'n vuurhaard. En plotseling komt hij zeg maar de andere kant op.
Zo.
Dat is echt een begrijp ik van de specialist. Hey, ik ben echt niet de specialist op dit gebied. Maar dat is een van de dingen waar we in Nederland wel tegenaan hikken af en toe bij hele grote branden. Dat er zo'n wolk kan ontstaan. Ja, en dat is echt zijn ernstige situaties.
Dus we hopen dat de pyrocumulus nog niet zo vaak in Nederland voor
zo ver mogelijk weg blijft.
Nou, we hebben zojuist gesproken met Jouke over impactmodellering en impactverwachting. Maar nu aangeschoven is Lone Mokkerstorm. Zij kijkt nou juist naar de impact op de lange termijn door klimaatverandering. Normaal bellen we altijd in deze rubriek. Maar je zit hier live, Lone.
Ja, gezellig.
Vertel eens, wie ben je?
Ja, ik werk sinds 2020 bij het KNMI. En ik ben ooit begonnen in de Weerkamer als operationeel meteoroloog. Dus ik maakte verwachtingen voor de havengebieden, voor de scheepvaart. En sinds ongeveer anderhalf jaar zit ik bij Team Klimaatadvies. En wij adviseren organisaties over het gebruik van onze informatie, onze data. En met name als het dus gaat over klimaatverandering.
Ja, klimaatverandering, je noemt het al. Je hebt meegewerkt aan een extreem rapport. Het schrijven van een extreem rapport van het KNMI. Vertel eens even, waarom hebben jij en je collega's dat rapport geschreven?
Nou, als we het hebben over klimaatverandering, dan hebben we het vaak over de verre toekomst. Hè? 2100, 2050. Of we kijken ver terug naar het verleden. En de vraag die wij vaak krijgen van partners is, ja, maar wat kunnen we nu eigenlijk verwachten? En met name als het gaat over extremen, want het zijn juist de extremen die de meeste impact hebben als we het hebben over klimaatverandering. Dus Ja, wat we hebben gedaan is, we hebben onderzocht wat voor extremen we kunnen verwachten in het klimaat van nu, die we nog niet eerder hebben gezien. Zodat we ook weten waar we ons op kunnen voorbereiden.
En wat voor extremen zijn dat dan? Hoe vaak komen die voor? Heb je daar naar gekeken?
Ja, dat wisselt een beetje. Ik geloof dat de meeste, die zou je dan eens in 100 jaar kunnen verwachten. Maar soms is dat ook heel moeilijk om daar echt een getal aan te hangen.
Maar zoiets als de Limburg-bui, hè, die iedereen nog wel weet, het wateroverlast in Limburg.
Ja, precies. Ja. En een goed voorbeeld is ook orkaan Kirk. Dat was een zogenaamde afzwaaier die richting Europa ging. Nou, die had ook over Nederland kunnen gaan. Dat zat toen in de weermodellen. Uiteindelijk is die afgebogen naar Frankrijk. Maar dat is dus wel een heel plausibel extreem, zeggen we dan. Dus iets wat grote impact zou kunnen hebben in Nederland, maar wat we nog niet eerder hebben gezien.
En waar we dus wel op voorbereid moeten zijn.
Precies, ja.
Hey Lone, hoeveel van die studies staan er uiteindelijk in dat rapport?
9 zijn er.
9 maar liefst. Ja. En één daarvan gaat over natuurbranden, eigenlijk het thema van vandaag. Daar heb jij aan meegewerkt. Eigenlijk even een startvraag, ook voor onze luisteraars. Wanneer zijn nou eigenlijk de meeste natuurbranden in Nederland?
Ja, nou, in Nederland zien we de meeste natuurbranden eigenlijk best wel vroeg in het jaar. Tussen april en juni. Terwijl in veel mediterrane landen verwacht je ze juist eerder in de zomer. En dat heeft er met name mee te maken dat we zeggen dan de sapstromen van de begroeiing zijn nog niet op gang gekomen. Dus de begroeiing is nog niet heel groen, er zit weinig vocht in en daardoor brandt het ook snel.
Dus eigenlijk vanuit de winter, het oude spul wat allemaal nog dood en droog is, dat geeft eigenlijk een soort eerste vuurpiek, zeg maar.
Precies, ja. En dus dat is eigenlijk, we staan nu een beetje weer aan het begin van het seizoen. Het is wel zo, op het moment dat je echt een droge zomer hebt, zie je vaak ook wel een tweede piek ontstaan. Dat zagen we bijvoorbeeld in 2018, hebben we een hele lange droge periode gehad. En dan krijg je eigenlijk zowel een piek in het voorjaar als een piek in de zomer.
Dat is echt tijdens, zeg maar, hittegolf, droog weer. Een beetje wat je ook vaak in Zuid-Europa ziet optreden.
Ja, dus dat is echt dan die langdurige droogte en hitte die dan impact heeft. En dan, dan ga ik misschien weer te veel in detail, maar het weer op de dag zelf maakt ook heel veel uit.
In het rapport, ik heb dat hoofdstuk gelezen, daar beschrijf je een hele grote natuurbrand. En daarna gebruiken jullie eigenlijk een model om die brand op een andere dag te laten plaatsvinden. En dan ontstaat er een grotere brand. En ik las over allerlei hele subtiele verschillen die uiteindelijk maken dat zo'n fik zo uit de hand loopt. Kun je daar iets over vertellen, wat dat dan is?
Ja, we hadden het net over die langdurige weersomstandigheden. Dus dan, dat heeft een beetje te maken met hoe groot is de kans dat zo'n brand ontstaat. Maar vervolgens willen we ook weten hoe zo'n brand zich gaat gedragen. Dus dan kijk je echt meer naar de korte termijn weersverwachting. Op het moment dat er heel veel wind staat op een dag, dan kan zo'n brand zich snel verspreiden. Is ook weer afhankelijk van de windrichting. En dus ook welke vegetatie er in die richting aanwezig is. Als er heel veel begroeiing is, wat makkelijk brandt, dan verspreidt zo'n vuur zich sneller. Dus dat kunnen hele subtiele verschillen zijn in de weersomstandigheden die uiteindelijk bepalen hoe groot zo'n brand wordt en hoe moeilijk hij ook te bestrijden is.
Het loont allerlei subtiele dingen bepalen uiteindelijk dus hoe zo'n brand zich zal ontwikkelen. Hoe verhoudt zich dat tot het werk van Jouke, waar we het eerder over hadden in deze uitzending?
Ja, wat ik toevallig heb gedaan eigenlijk in dit hoofdstuk van het rapport is ook, ik heb gebruik gemaakt van het model van Jouke. In dat model gaan al die verschillende variabelen, dus de temperatuur, de relatief vochtigheid, de wind. En in het model kan je uiteindelijk zien hoe groot dan de kans is op het ontstaan van x aantal branden vanwege die verschillende variabelen. Dus ik heb daardoor ook heel goed kunnen zien of er binnen die periode in 2018 ook een dag was met brandgevaarlijker weer. Dus dat is eigenlijk heel bruikbaar ook in de praktijk.
Okay. Brandgevaarlijk weer, echt.
Ja, en als je het over brandgevaarlijk weer hebt, ik zag prachtige termen voorbij komen. Jullie hebben allerlei indicatoren die iets zeggen over hoe zo'n fik kan ontstaan. En ik ga er één heel gemeen vraag of je die wil uitleggen, want die vond ik zo leuk. Dat is namelijk de Initial Spread Index, oftewel de ISI.
Ja. Dat is eigenlijk een soort maat van hoe snel zo'n brand zich kan verspreiden. En hij is wel helemaal op de meteorologie gebaseerd. Dus hij houdt ook natuurlijk geen rekening met of je zo'n brand ook bestrijdt. Maar het is eigenlijk een soort combinatie-index waarin je al die meteorologische variabelen samenneemt. En daar kan je dan ook weer naar kijken van, nou, oké, hoe vaak komt die ISI-score dan voor? Op het moment dat het heel droog is, maar het waait niet zo hard, dan verspreidt zo'n brand zich ook minder snel.
Dus als de brandweer uitrukt, dan hebben ze best wel informatie. De ISI is 1 tot 10, een 8, zeg maar even. Dan weten ze dat ze er snel bij moeten zijn, want anders verspreidt die snel of zo.
Ja, het is, die schaal die ligt iets anders. Maar ja, die informatie die komt dus wel. Ik geloof dat NIPV al even werd genoemd, Nationaal Instituut Publieke Veiligheid. Ze hebben natuurbrandanalisten. En die gebruiken weer informatie van het KNMI. Binnenkort waarschijnlijk dus ook die ISI. Om te kijken wat het huidige risico is. En of de brandweer daar op kan anticiperen.
En als die ISI dus heel hoog uitslaat, dan zouden wij kunnen worden gevraagd om te duiden waarom dat dan is vanuit de meteorologie. Is dat een beetje het spel?
Ja, ja. En dat alles dus ook in nauwe samenwerking wel met de mensen in. De mensen met verstand van vuur. Want wij zijn meer van het weer. En het is belangrijk dat je die kennis samenbrengt.
Ja. Hey, XL-branden noemen jullie dat. Het is eigenlijk best wel vaak in het nieuws, valt mij op. Hè, het risico op natuurbranden in Nederland. En dat we daar, begrijp ik, niet zo goed op zijn voorbereid. Waarom is dat eigenlijk dan?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want eigenlijk hebben we in Nederland altijd al natuurbranden gehad. Ook vooral in het voorjaar. Hè. We zien nu wel dat ze ook steeds vaker in de zomer plaatsvinden. Maar we zijn in Nederland heel erg ingericht op vooral op water. En er is nog niet heel veel aandacht voor natuurbrandrisico. Is wel aan het veranderen, gelukkig.
Ik merk het bij mezelf ook, hoor. Branden in het voorjaar, het staat niet echt hoog op.
Nee, dat is ook. Vorig jaar hadden we in Ede een grote brand in april. En wat ik ook veel om me heen hoorde was, oh, dat is wel heel vroeg in het jaar. Terwijl, nee, het was eigenlijk het typisch moment waarop je normaal zo'n brand zou verwachten. Ja.
En het was ook heel vuurgevaarlijk weer.
Zeker, ja. Dat was echt weer zo'n typische droge dag met een flinke wind, waardoor die brand zich snel kon verspreiden. Ja.
En het klimaat verandert, daar hebben we het al heel vaak over gehad. Hè. Daar gaat dit rapport niet direct meteen over. Maar in dat veranderende klimaat, wat gaat dat betekenen voor natuurbranden in Nederland?
Krijgen we ook pyrocumulussen?
Bijvoorbeeld.
Ja, die kans is wel aanwezig. Je ziet ze in Nederland niet heel vaak, die pyrocumuli.
Meervoud.
We zien vooral dat het natuurbrandseizoen langer wordt. Dus hè, die zomerpiek die komt vaker voor. Op het moment dat je een droog voorjaar hebt, neemt het risico ook toe. Dus ik denk wel dat dit een risico is. Het is er altijd al geweest, maar we moeten ons er wel meer bewust van zijn.
Ja. En op voorbereiden ook,
zeker,
dat het kan gaan gebeuren.
Ja, en gelukkig lopen daar nu verschillende lijntjes om daar aan te werken samen.
Want de impact is niet als er één brand is ergens waar we netjes naartoe kunnen gaan, maar als meerdere dingen ook weer tegelijkertijd misgaan. Hè?
Ja, ja, zeker als je als brandweer je aandacht moet gaan verdelen over twee grote branden tegelijkertijd. Dat is natuurlijk onwijs complex, zeker als je met vrijwilligers werkt.
Ja, dus een klein beetje toename van het risico kan al voor veel meer impact zorgen. Eigenlijk.
Zeker, ja.
En het KNMI draagt haar steentje daaraan bij. Dankjewel, ja. Dona.
Jullie
dankjewel.
Bedankt.
Rob, was weer een mooie uitzending, een volle uitzending. Die begon met saai weer, wat natuurlijk nooit voor KNMI is saai weer.
Nee, het was helemaal niet saai.
En toen ging het naar de impact.
Ja, impact, natuurbranden hebben we heel nadrukkelijk vandaag naar gekeken.
Een risico waar we eigenlijk als KNMI nooit zo bij betrokken waren.
Nee, nieuw klimaat, nieuwe risico's. En het is heel belangrijk om daar ook gewoon op actief te worden. En dat doet het KNMI. We hebben met Jouke gesproken, hè, over die impactmodellering.
Ik vind het wel mooi dat we zelf weten waar we van zijn en toch ook actief de kennis opzoeken van de partners waar we zelf niet heel veel verstand van hebben, zeg maar.
Het besef eigenlijk is wel, we moeten verder door samen te gaan werken met de mensen die er daadwerkelijk met dat weer, zeg maar, wat iets veroorzaakt, iets moet doen.
En dan is 1+1 niet 2, maar echt 3.
Ja, je hebt daar veel mensen voor nodig, omdat de dreigingen die op ons afkomen is niet alleen het is warm en er ontstaat een brand. Nee, het is warm en er ontstaat een brand en misschien valt ook nog wel de elektra uit. Dus je moet met allerlei partijen, zeg maar, daar samen in gaan acteren. En daar zit KNMI actief op.
Om Nederland veilig te houden.
Precies dat.
We hebben een mooi verzoekje binnengekregen. Een relevant nummer weer bij de uitzending. Een muziekvraag. Blijf ze inzenden naar info@knmi.nl. En dit is echt een leuke keuze. Van Jet uit Soest. En zij vraagt om het nummer Set Fire to the Rain van Adele. Je zei het net al een beetje, regen, vuur, het zit een beetje bij elkaar. En dat past dus perfect bij het thema. In dit nummer, zegt Jet, gebruikt Adele het beeld van regen die een vuur dooft als metafoor van een liefde die steeds weer oplaait, maar uiteindelijk wordt uitgedoofd. Het contrast tussen vuur en regen maakt dit liedje bijna een natuurverschijnsel op zich. Nou,
mooi weer, hè?
Mooier dan de podcast kun je dit niet hebben.
En weer over liefde.
Geniet ervan.